Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 87, het eerste, het tweede en het derde vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. En de Filistijn, de Tyriër, de Mooren. Met de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in aansluiting erop zingen uit het beruimde gebed des Heren, het 9e vers, want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. Daarna zal de schriftlezing zijn uit Johannes 3, vers 1 tot 11. Eerst doen we dus belijdenis des geloofs. En dan zingen we uit het beruimde gebed des Heren het 9e vers. En vervolgens luisteren we naar de voorlezing uit Johannes 3, vers 1 tot 11.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan.
De tekst voor de prediking van deze middag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3 en daarvan de versen 7 en 8. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed om 's Heren zo nodige en onmisbare zegen af te smeken. Heren, zo mogen wij ook andermaal hier in uw huis samengekomen zijn om naar uw woord te horen, om een eredienst te hebben. En wat, waar zal het dan om gaan? Dan gaat het om de eer van uw grote naam, om de verheerlijking van die naam. Want daardoor wordt u verheerlijkt wanneer zondaren goed spreken van u, uw naam erkennen en belijden. En dan moeten we het belijden, Heren, dat wij van nature zo op onszelf gericht zijn, zo op onze eigen naam en op onze eigen eer gesteld zijn. Maar geef door de werking van uw geest ook vanmiddag dat het een eredienst mag zijn waarin ook uw naam groot gemaakt mag worden. Wil gij daartoe alles afstemmen? Wil gij onze harten en zinnen afstemmen op uw woord, op uw dienst, en dat het ook ondervonden mag worden dat gij door uw woord spreekt en zo ook vanmiddag nog onderwijs wil geven? Wil gij dan ook geven dat de werking van uw Heilige Geest ervaren mag worden? We horen juist vanuit uw woord dat het door uw geest is dat gij zondaren wederbaart, zondaren in alle waarheid leidt, dat gij zondaren troost en sterkt. En dan is het ook belangrijk en nodig dat die werking van uw geest zich paart aan de prediking van uw woord. Zou u dat vanmiddag willen schenken? En zou u vanmiddag zo door uw woord willen spreken dat zondaarsharten worden geopend en dat het gehoord mag worden wat de geest tot de gemeente zegt? Wil gij dan ook zo gedenken allen die opgekomen zijn, jongeren, ouderen, want tot welke leeftijdscategorie we ook behoren, we hebben allemaal hetzelfde nodig. En dan bidden wij u, werk nog waarachtige bekering. En dat zij die nog voor eigen rekening leven, dan ook hun naam horen noemen vanmiddag. En dat dat ook gehoord mag worden, dat het gaat om die ene naam waarvan we ook vanmorgen hebben gehoord, dat gij, o Heer Jezus Christus, als die borg en zaligmaker die weg der vernedering wilde ingaan en verder wilde gaan, en dat u de ondersteuning mocht ondervinden op de verheerlijking bij de berg, maar dat dan ook zo ook u die weg wilde gaan, weer wilde afdalen en ook die weg en die het lijdensbeker tot de laatste druppel wilde drinken. Heere, dat dan ook zo ondervonden mag worden door allen die u kennen, hoe belangrijk en nodig het is om ook die weg der vernedering te kennen, die zelfverloochening, en dat dan ook vanmiddag door uw woord ook daarin onderwijs ontvangen mag worden. En dan denken we ook aan hen die niet naar de kerk konden komen. Wil gij hen gedenken als ze thuis met ons verbonden zijn, en als het voor hen moeilijk is en donker is, als er benauwdheid is, als er zorgen zijn, als het kruis zwaar weegt, want u weet dat ook het soms zo moeilijk is om het te verwerken, ook niet meer naar de kerk te kunnen gaan, als er de beperktheden komen en als er ook de zorgen zijn, soms ook van het lichaam. O, wil gij geven uw ondersteuning, en dat het ondervonden wordt, de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en dat dan ook zo geleerd mag worden wat nodig is. En dat hebben we allemaal nodig, want we zijn allen op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar juist ook bij het ouder worden kan het op ons afkomen. Heere, werk dan nog door uw Heilige Geest dat ene nodige in het hart. En wil gij zo rondgaan op het woord uw waarheid. Wil gij de zieken nabij en goed zijn als zij een moeilijke weg moeten gaan. Als er benauwdheid is, als er pijn is, als er behandelingen moeten worden ondergaan. Heren, we kunnen er soms zo tegenop zien. Ook als er uitslagen verwacht worden vanuit het ziekenhuis, wil gij ook geven dat het in uw handen gelegd mag worden. En dat het ook gezien mag worden dat het dan in goede handen ligt. Dat gij weet wat goed is voor ons. Ook al kan dan de weg soms zo moeilijk zijn. Maar als dan toch ondervonden mag worden dat gij het zijt die alle dingen kan doen, medewerken ten goede. Wij vragen ons wel eens af, waarom moet ik dat meemaken? Waarom gebeurt dat? Waarom wordt dat bij de handen afgebroken waar we zelf zo aan vasthielden? Ja, dan moeten we ook zo moeilijke en smartelijke weg soms doorgaan. We dragen ze aan u op die het ermee moeilijk hebben. Wil gij ook jongeren gedenken die ook met vele vraagtekens worden geconfronteerd? En dat jonge mensen ook in een tijd waarin er zoveel verleiding en verlokking is en op hen afkomt, dat ook onze jonge mensen toch zien, één ding is nodig, en dat gij ook hen zo door uw woord en geest wil bearbeiden, dat zij afzien van de dingen van deze tijd en van deze wereld, die zo'n beslag kunnen leggen op de vrije tijd en zo indruk kunnen maken en ons zo kunnen bezig doen zijn. O, geef, Heere, dat ene nodige op het hart gebonden mag worden. Zoals gij het toch zelf hebt gezegd, gij bekommert u om veel dingen, maar één ding is nodig, dat het ook vandaag nog gezien mag worden. Wil gij gedenken alle arbeid in uw koninkrijk? We hebben gebeden, zingend, uw koninkrijk komen uit het onze Vader. En dat koninkrijk ook zo mag komen, en dat ook dat kerkvergaderend werk van de Heer Jezus Christus mag voortgaan. Maar dat het ook hier, in het midden der gemeente, dat het ook in harten van zondaren zo dat koninkrijk gestalte mag krijgen in de weg van wedergeboorte. We hebben het immers ook gezongen, de Filistijn, de Tyriër, de Mooren. En dat zijn ook mensen waarvan het dan gezegd wordt door de psalmdichter, zo heerlijk, die en die is al daar in Sion geboren. Want daar zult u er zelf ook voor zorgen dat ze bevestigd zullen worden en geschraagd zullen worden. En wil gij ook zo het werk van zending en evangelisatie en evangelieverkondiging onder Israël En ook de hulpverlening die namens en een opdracht van de kerken wordt gedaan, ook gezegend mag worden. Want er zijn zoveel noden in deze tijd. Volken die in armoede, in honger leven. Onder de dreiging van dictatuur en burgeroorlog opstond, waar al zoveel bloed vergoten is. En waar zoveel mensen ook verjaagd en verstrooid zijn. O Heere, erbarm u over deze wereld in nood. En allen die ook verantwoordelijke posities innemen. O dat dan toch gezien mag worden wat nodig is om naar uw woord en wet te luisteren. En geef, Heere, dat het ook in ons land en volk gezien mag worden. Dat er geluisterd wordt naar uw woord en wet. En dat het ook door allen die over ons gesteld zijn, zou gezien worden. Wij zien juist ook vandaag dat er zoveel zijn die afrekenen met uw woord en wet en ook willen afrekenen in de politiek met uw woord en met uw inzettingen. En we weten vanuit uw woord, in het onderhouden van uw geboden ligt grote loon. Maar ook die andere kant, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En ook dat land, dat volk, dat uw inzettingen verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat dan dat alles ook een aansporing zou zijn, ook in de kerken, om te bidden voor allen die over ons gesteld zijn. Heere, wil gij ook zo nog gedenken en ons zo vanmiddag nog in alles omringen, in spreken en in luisteren, in het zingen, in het offeren, bij het orgelspel, bij alle dingen die tot de eredienst behoren, dat gij ook zo daarin verheerlijkt zal worden. Dan zal het goed zijn. Neem weg al onze zonden. In woorden, gedachten en werken, o bewaar ons ervoor. En geef uw nabijheid, geef uw zegen, uit genade alleen om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. En dan willen we zingen uit Psalm 139 en daarvan het eerste en het laatste vers. Niets is o opper majesteit en doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Laten we straks in aansluiting op de prediking zingen, gemeente, van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 2017, gemeente, is het jaar waarin herdacht wordt 500 jaar reformatie. Allerwegen wordt daar aandacht aan gegeven. En u zult er ongetwijfeld al wel van gelezen en van gehoord hebben. Maar er is er dit jaar ook nog een ander jubileum. Een andere gebeurtenis die herdacht mag worden. En dat is een gebeurtenis 125 jaar geleden, dat de christelijk gereformeerde kerk bleef voortbestaan. Wat bedoelen we daarmee? Voortbestaan. Wel, daar was een beweging die erop gericht was om twee kerken bij elkaar te brengen. De afgescheidene kerk, dat is de christelijk gereformeerde kerk, en de dolerende kerk, dat was de gereformeerde kerk, zeg maar, onder leiding van Abraham Kuyper, die uit de hervormde kerk, ja, de doorlerende kerk was geworden. En die beide kerken, die zouden samenkomen in 1892. Maar er waren nog drie gemeenten, Teuge, Zierikzee en Noorderloos. 700 leden die toch met die samensmelting niet akkoord gingen. Die bleven op zichzelf staan en dat werd dan de voortzetting, zeg maar, van de christelijk gereformeerde kerk. Zij wilden blijven wat we zijn, christelijk gereformeerd. En waarom gingen ze dan niet mee? Het is toch mooi als kerken samengaan. Daar was allerlei bezwaren, konden er ingevoerd worden, maar één van de hoofdbezwaren is nog juist de leer die dan door Abraham Kuyper werd geïntroduceerd en werd gebracht. En wat was dat dan voor leer? Dat was de leer van de veronderstelde wedergeboorte. Wat zou dat zijn, jongens en meisjes? Veronderstelde wedergeboorte. Nou, men ging ervan uit, dat was de leer van Abraham Kuyper, dat allen die in de kerk kwamen, allen die gedoopt waren, die zagen we aan als wederom geboren. Ze waren wederom geboren. Totdat het tegendeel zou blijken. Kijk, als mensen bij het ouder worden heel duidelijk afhaakten en niet meer naar de kerk wilden, nou, dan was het wel duidelijk, dan waren ze niet wederom geboren. Maar verder, dan zagen we alle kerkleden als wederom geboren. En dat is heel gevaarlijk, dat begrijp je wel. Want als we dan zeggen, ja, ik ben wederom geboren, en als we dan zo moeten preken, dan voel je wel dat dat ook heel gevaarlijk is als een mens dan het idee krijgt, ja, ik ben wederom geboren, een veronderstelde wedergeboorte, en dan zie je verondersteld geloof, dat is het volgende, dan zit het wel goed, we moeten alleen nog maar wat meer christen zijn en wat beter nog proberen te leven naar Gods woord, en dan is het wel goed, en dan hebben we geen wedergeboorte, bekering en geloof meer nodig. Dan is de prediking ook niet meer separerend. Nou, en als je dan vandaag de dag hoort en kijkt en luistert, dan zeg je nou, dan kun je bang worden dat ook in de christelijk gereformeerde kerk, ja, toch uiteindelijk, terwijl ze zo op dat standpunt bleven tegen de veronderstelde wedergeboorte, dat dat ook zo op allerlei kansels toch weer gehoord wordt. En dat we allemaal beschouwd worden als christgelovigen en allemaal mensen die ook christelijk, die een ander leven kennen. Dan voel je wel hoe gevaarlijk dat is. En wat heeft dat nu te maken met de tekst van deze middag? Nou, u zult het al wel begrepen hebben. Want daarin horen wij hoe de Heer Jezus zelf, de grote profeet en leraar, zegt: amen, amen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus de Heere leert het ook heel duidelijk. We hebben het gezongen toch? Hebben jullie meegezongen, jongens en meisjes? Van de Filistijn, de Tyriër, de Moren. Wat zongen we dan van de Filistijnen? Nou, dat er ook onder de Filistijnen, ook van die Tyriërs, ook van die Moren, zijn die tot die Godstad gaan behoren. Die tot het Koninkrijk der Hemelen gaan behoren. In de weg van wedergeboorte. Want ook zij, onder die Filistijnen, onder die Tyriërs zijn er nog, die wederom geboren worden. Deze en die is al daar in Sion geboren. Een Filistijn. Weet je wat de Filistijnen waren, jongens en meisjes? Filistijnen, dat waren de aartsvijanden van God en van het volk Israël. Je weet wel hoe de Filistijnen altijd erop uit waren om Israël ten onder te brengen. He, dat begon in de woestijn al, he, met de Amalekieten. En dan zeg je, ja, dat is allemaal gebeurd. Die Filistijnen, die waren zo vijandig. En dan zeg je, nou worden er ook uit die vijanden nog, die in de weg van wedergeboorte en bekering tot die Godstad gaan behoren. Zouden er ook hier nog Filistijnen zitten in de kerk? Filistijnen? Ja. Dan ga je leren, hier staat een Filistijn. Hier is een Filistijn. Want dan is ieder mens een vijand van God. Een vijand van Christus. En dan zeg je, ja, dat is nou het heerlijke evangelie. Dan kunnen vijanden nog bekeerd worden en in de weg van wedergeboorte zo tot die Godstad gaan behoren. Dat koninkrijk Gods ontvangen. En die Tyriërs, ja, dat waren weer hele andere mensen. Weet je wat die Tyriërs waren? Dat waren mensen die erg bedreven waren in het handelbedrijven. Dat waren echte mensen die met hun handel zo ook hun brood verdienden. Nou, zijn er ook vandaag Tyriërs, mensen die misschien ook wel in de kerk zitten. Die zeggen, ja, het draait alles om verdienen en ik wil voor mijn zaak en ik wil voor mijn bedrijf en ik wil voor mijn werk en voor mijn gezin. En dat we dan proberen ook zoveel mogelijk te sparen, veel mogelijk geld te bereiken, ook Tyriërs nog. En dan zitten er ook Tyriërs in de kerk. Of niet? En die Moren, wat zijn die Moren? Nou, die zijn pikzwart. Die hebben een hele zwarte huidskleur. En dat is in de Bijbel ook een teken van de zwartheid van de zonde. We zijn zwart vanwege de zonde. En dan zijn er ook veel Moren. En dan zijn we allemaal Moren. En kan dan een Moorman zijn huid veranderen? Nee, dat is onmogelijk. Tenzij dat hij wederom geboren wordt. Want dan zie je, daar kan de Heere ook mensen zwart vanwege de zonde zo nog bekeren. En dan zeg je, ja, dan kunnen ook Moren nog tot bekering komen. Nou, is dat geen heerlijk evangelie? Nou, dat gaan we nu vanmiddag horen uit de geschiedenis van Nicodemus. Nicodemus, hè, die moest het ook van de Heere gaan horen, dat hij wederom geboren moest worden. En dat gaat er dus vanmiddag over de noodzaak van de wedergeboorte. Het is geen wonder, het is wel een wonder, het is een genadewonder. Dat zijn de drie punten. Het is geen wonder dat Nicodemus zich verbaast. Het is wel een wonder, want Christus gaat ons dat wonder van die wedergeboorte bekendmaken. En dat is ten derde een genadewonder. Een wonder van Gods genade. Ja, Nicodemus. Worden er wel eens Bijbelse vragen, een Bijbelquiz gehouden? Bent u wel eens bezig met juist zo die vragen te stellen? Dan kan ook onder een van die vragen zijn de vraag: wie was de nachtdiscipel? En dan zegt er misschien een jongen, een meisje, een nachtdiscipel, dat was Nicodemus. En als je het nog niet wist, dan weet je het van nu aan, als dat gevraagd. Wie was de nachtdiscipel? Dat was Nicodemus. Waarom wordt die nachtdiscipel genoemd? Nou, je kan het lezen. Hij ging des nachts tot de Heer. In de nacht. Toen alle mensen sliepen, ging Nicodemus naar de Heer. Dan zie je hem door de straten van Jeruzalem lopen. En dan gaat hij zo op dat adres waar hij weet dat de Heer is. Dan zeg je, nou, ik hoop dat er ook, zijn er ook nachtdiscipelen hier in de kerk? Dan zeg je, nou, dat is nog niet zo slecht. Als je in de nacht zo bezig bent met de vragen, de geestelijke vragen. Welke vragen? Noem er eens een paar. Nou, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wat is nu nodig om wel getroost te leven en zalig te sterven? He, dat zijn toch levensvragen? Ben je er wel eens mee bezig? En ook 's nachts wel eens mee bezig? Dat je zegt, ja, zo'n nachtdiscipel zit er ook hier. Nou, dan zeg je, dat is nog niet het slechtste soort. Dan zeg je, ja, dat is mooi. Als mensen ook zelfs de nachtrust ervoor over hebben en ermee bezig zijn des nachts met die geestelijke vragen. Maar we weten, er was ook nog iets anders waarom Nicodemus des nachts tot de Here ging. Waarom was dat? Nou, uit vrees voor de Joden. Nicodemus was immers ook een theoloog. Nicodemus die was ook bij de fariseeën, bij de schriftgeleerden bekend als iemand die ook, ja, als een leraar Israëls bezig was met de dingen van Gods koninkrijk. En waarom ging die dan niet overdag naar de Here? Je mag ook overdag toch naar de Here. Dat is toch veel duidelijker. En vooral als je nou denkt dat de Here Jezus daar rondwandelde en dat de Here Jezus daar sprak en onderwijs gaf. En waarom gaat Nicodemus dan niet overdag naar de Here? Uit vrees voor zijn collega's, voor zijn Joden, voor de Joden. Want die zouden zeggen, wat, ga jij ook naar die rabbi van Nazareth? Nou, dan was je afgeschreven. Dan kon je het wel vergeten. Dan ben je uit de synagoge geworpen. Nicodemus durfde er niet voor uit te komen. En daarom ging hij maar in de nacht tot de Heere Jezus. Zijn er ook zulke in de kerk die er niet voor uit willen komen? Die anonieme christenen zijn en die morgen daar helemaal niet over spreken onder de collega's op hun werk of bij de buren, waar er helemaal niks van bekend is. Want dan weet je, ja, je wordt, er wordt mee gespot. Jij twee keer naar de kerk, jij naar de kerk, jij Bijbel lezen, kom nou. Dan kun je het wel vergeten. Dan sta je niet meer in de achting bij mensen. En er zijn ook mensen die zich zo wat opstellen. Nou, zo zie je ook Nicodemus daar. Hij gaat naar de Here. Des nachts, een nachtdiscipel. En als je dan ook moet zeggen, ja, daar ligt ook in mijn leven veel in. Een nachtdiscipel, dan hoop ik toch van harte dat je er vanmiddag iets van mag leren. Want er kunnen nachtdiscipelen nog dagdiscipelen worden. En dat is ook in het leven van Nicodemus gebeurd. En dan weten we later bij de begrafenis van de Heere kwam ook Nicodemus naar voren om ook zo daar bij de begrafenis ook uit te laten komen dat hij de Heere had lief gekregen. Dan zei hij, ja, dan kunnen nachtdiscipelen dagdiscipelen worden. En dat hoop ik van harte dat je dan ook zo daarom vraagt. Dat je van een nachtdiscipel een dagdiscipel mag worden. Nicodemus, die gaat naar de Heere en hij zegt, Heere, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar Israëls. Dat gij van God gekomen zijt. Even luisteren, wat zei die nou? Wij weten. Dus, hij spreekt in het meervoud. Meervoud. Niet ik weet, ik ben overtuigd, maar wij weten. Dan gaat hij ook als het ware zo in het algemeen even erover spreken. Een leraar. Nee, niet de leraar. De hoogste leraar, de enige hoge priester en de eeuwige koning die Israël verwachtte, de gezalfde des Heren, waarnaar uitgezien werd. Nee, hij was een man die wel veel met het woord bezig was, met de wet, met de instellingen van de wet, en daarin bedreven was. Maar toch, ja, hij sprak niet onomwonden ook dat Jezus de Zoon van God was, de middelaar Gods en der mensen, de borg en zalig maken. Nou, zo zien wij Nicodemus daar gaan. En dan zegt de Heer het heel duidelijk. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Dan zeg je, Nicodemus, die dacht dat hij al heel dichterbij was, die krijgt als het ware een afwijzing. Vind je dat geen afwijzing als de Heere dat zegt? Je zou toch zeggen, er zijn misschien wel mensen die in de kerk zitten en of die meeluisteren en die zeggen, nou, de Heer, ja, dat durf je niet hardop te zeggen, maar dan zou je eigenlijk zeggen, ja, de Heere had moeten zeggen, Nicodemus, kom maar bij mij en Nicodemus, volg mij maar en Nicodemus, ga maar achter mij aan en geloof maar in mij. Dat was veel beter geweest. Nee, de Heere die weet, dit heeft Nicodemus nodig. Dit heeft die nachtdiscipel nodig, want de Heere die weet wat er in de mensen is, de Heere weet wat er ook in Nicodemus is. En dat hij zo het idee had, ja, als je nou maar, dat was de algemene gedachte onder de fariseeën en de schriftgeleerden, als je maar veel ook je houdt aan Gods woord en aan Gods inzettingen, als je dat maar veel bestudeert en mee bezig bent, nou, dan zit je al een heel eind in de goede richting. En dan zal je heus wel ook bij God genade vinden. Dan zul je vast wel zo het eeuwige leven ontvangen. Dagelijks ermee bezig. Ja, de grote scharen die de wet niet kent, dat was heel anders. Maar Nicodemus, dat was toch, ja, een man die wel heel wat wist al. En je zou zeggen, die wist al heel veel. Nee, en dan moet de Heere hem heel duidelijk afwijzen. En het is geen wonder dat Nicodemus dan verbaasd is. Verwonder je niet dat ik dat gezegd heb. De Heere gaat het dus ook nog een keer herhalen. Wat heeft de Heere gezegd? Gij moet wederom geboren worden. En verwonder je daar nou niet over. De Heere ziet als het ware in zijn ogen die verwondering, die verbazing, hoe kan dat nou? Wat zullen we nou krijgen? Voel je wel? Dat ziet de Heere, die weet alles en die ziet het. En dan moet hij dat leren. En dan gaat de Heere ook heel duidelijk, u moet wederom geboren worden. En dan staat hetzelfde woordje wat we vanmorgen hebben gehoord, dat hij moet lijden, dat woordje moet. Dat Griekse woordje moet, het is nodig. Het moet, anders kun je in dat koninkrijk Gods niet ingaan. Dat is de weg. Daarom moest die borgenmiddelaar, die moest komen, die moest alle gerechtigheid volbrengen, die moest gehoorzaam worden, die moest vernederd worden. En dat was nodig, omdat wij zo diep gevallen zijn. Nicodemus, dat is nu nodig, omdat je een zondaar bent, omdat je een Adamskind bent. Dat is voor u nodig. U moet wederom geboren worden. En dan, ja, dan begrijpt Nicodemus er niks van. Maar nu wij, nu jij, nu u. Want nu komen we bij u. Verwonder je je over de woorden van de Heere? Zeg je, ja, wij moeten ons bekeren. Dat leert de Bijbel ons. Dat is ons van huis uit zo meegegeven. Dat weten we. En we moeten ons afkeren van de zonde. En we moeten ook maar veel in de Bijbel lezen. En we weten dat we veel fouten en gebreken hebben. Maar laten we ons best doen. We willen proberen om toch beter te leven. En als we dat toch echt proberen, dan is dat toch genoeg. Als je toch serieus daar bezig mee bent. Hè, hoeveel zijn er niet die ook zo zeggen, ja, zo, we gaan serieus ook ons bezinnen op de belijdenis en op de catharisatie. Serieus, nou dat is ook goed. En kunnen we dan op zo'n manier ook niet de vergeving ontvangen? Verwonder je niet als de Heere dat zegt, gij moet wederom geboren worden. En dat je dan ziet, ja dat is, je denkt dat dat is voor nodig voor lichtzinnige mensen, voor losbandige mensen, voor wereldgelijkvormige mensen, mensen die een werelds leven leiden. Maar het moet in jouw leven, in mijn leven, moet die wedergeboorte plaatsvinden. Dan kun je denken, ja wij liggen toch, dat ligt toch bij ons heel anders. Wij proberen toch er iets goeds van te maken. Maar het is nodig. Waarom? Paulus die zegt het in Romeinen. Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En we lezen het bij Jesaja dat al onze gerechtigheden, wat zijn dat? Onze gerechtigheden, nou, dat zijn onze pluspunten. Dat is onze kerkgang. En dat is ons bidden. En dat is ons smeken. En dat is ons belijden. Dat zijn toch mooie dingen, ja. En toch ze zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat wil zeggen, ze zijn geen grond voor de zaligheid. Het is wel mooi en het is goed. En we moeten elkaar ook aansporen om ook daarin bezig te zijn. Maar dat is heel duidelijk. In onze kerken zeggen we dan, en dat is misschien even een moeilijke term, maar ik zeg het toch even, want het is ook goed dat je dat weet. De Abrahams positie heft de Adams positie niet op. Abrahams positie, ja, dat is dat we dat teken en zegel van het verbond hebben, dat verbond van Gods genade, maar dat heft de Adams positie niet op. Nee, want je moet wederom geboren worden, voel je wel? En dan zeg je, ja, zo diep is het met ons, we zijn vol zonde, vol ongerechtigheden. En ja, ons hart is verdorven. En dat is de ontzettende werkelijkheid, omdat de bezoldiging van de zonde de dood is. En laten we dan ook niet doen alsof dat op ons niet van toepassing is, maar zoek daarvan overtuigd te worden. Stel het je gedurig ook voor ogen. Kijk maar naar Nicodemus. Hij moest dat leren en wij moeten dat ook zien. Maar, en dat is de andere kant, wij kunnen ook wederom geboren worden. Dat is de weg die de Heere dan ook hierin duidelijk hoort. Als je in die weg van wedergeboorte zo hem leert kennen, dan mag je zeggen, oh, dan kun je dat koninkrijk Gods ingaan, dat kun je dat koninkrijk zien. Is dat geen hoopvol evangelie? En dan kom ik weer even terug op wat we gezongen hebben. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En ook daar zal van gezegd worden, deze en die is al daar geboren. Wat zou dat groot zijn? Dan zei je, ja, dan kan het ook voor mij nog. En als je dan juist gaat inzien, als de Heer je er iets van leert, hoe het in je hart erbij staat. Vijandschap, zonde, ongerecht, één brok zonde, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Dan moet je zeggen, oh, wat is het dan juist belangrijk, noodzakelijk, dat je dat wonder mag gaan zien. Dat de Heer in die weg zondaren wil leiden. En dat de Heer ook zo nog wil omzien naar zondaren. Dat hij daarom ook zijn woord laat uitgaan. En daarom moest Nicodemus dat ook horen. Al verbaast hij zich erover. Want het is wel een wonder. He, dat is onze tweede gedachte. Want Nicodemus zegt, hoe kan nou een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En dan denkt Nicodemus terug aan dat moment dat hij geboren werd. En dat is goed dat je daar eens aan denkt. En zei, ja, hoe weet je dat? Ja, daar was je zelf bij, maar je weet er niks van. Je was één en al afhankelijkheid. Als je geboren wordt, nee, je baart jezelf niet, maar je wordt geboren en je wordt zo via dat baringsproces, zo kom je in de wereld. Je wordt geboren. En dan zeg je, ja, wat is dat een wonder? Want als er dan, ja, als er dan een vroedvrouw of een verloskundige of een gynaecoloog is die dat kindje zo aanpakt, dan zeg je, ja, zo komt dat kindje in de wereld. Wij worden geboren. En nu las ik ergens een voorbeeld, ik zal het ook maar even doorgeven. Er werd ergens een kindje geboren. Jongens en meisjes, ja, dat gebeurt wel eens, hè? Dat gebeurt ook wel eens bij jullie thuis misschien ook wel, dat je een broertje of een zusje kreeg. En als er dan een kind wordt geboren, dan is er, ja, zeg het eens, dan is er grote blijdschap. Dan is er grote vreugde. En dan wordt gezegd, gefeliciteerd, want je hebt een broertje, je hebt een zusje gekregen. Er is blijdschap. En dan was er een kindje geboren. En er was helemaal geen blijdschap. Die ouders, die vader, die moeder van dat kindje, die waren radeloos. Want wat was er aan de hand? Dat kindje was geboren zonder handjes. Dat kindje had geen handjes. En de vader die raakt zo in paniek, die pakt dat kindje in de deken en gaat zo gauw mogelijk naar het ziekenhuis, naar een dokter. En dan zegt hij, o dokter, geef onze baby toch handjes. Zeg maar wat het kost, we hebben er alles voor over. Maar dat kind heeft geen handjes. Wil u dat kind handjes geven? En wat zegt die dokter? Die dokter zegt, ja, dat is onmogelijk, meneer. Beste man, we zouden u dolgraag willen helpen, maar het is onmogelijk. Uw kindje is zo geboren. Nou, en daar zit Nicodemus en daar is de Heere Jezus. En dan zegt de Heere eigenlijk, wij zijn zo geboren. We zijn zo geboren, onbekeerd geboren. geneigd tot alle kwaad, onbekwaam tot enig goed. We zitten, zo zijn we geboren, met een hart vol zonde en ongerechtigheid. En stel nou dat die dokter tegen die vader zegt: uw kindje zou opnieuw geboren moeten worden. He, dan zou het misschien een betere start krijgen, dan zou het in betere conditie komen. En dan zegt die vader: ja, maar dat kan toch niet? Nee, inderdaad. En nou zegt de Heer Jezus: Nicodemus, u kunt het koninkrijk Gods niet ingaan, niet zien, tenzij u van nieuws geboren wordt. U moet opnieuw geboren worden. Kijk, dat is nodig, dat moet. En wat zouden we dan zeggen? Dan zouden we net als de discipelen zeggen bij die rijke jongeling, hè, dat een rijke bezwaarlijk, moeilijk, door, dat het makkelijker is als een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk. En wat zeggen de discipelen dan? Ja, maar heren, wie kan dan zalig worden? En wat zegt de Heer? En dat is een heerlijk antwoord. En wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Voel je wel? Onmogelijk, we zeiden dat ook vanmorgen, hè? Ja, dat moet een onmogelijke zaak worden. En dan zeg je: ja, onmogelijk, dat je voor de onmogelijkheid staat. Hoe moet het nou ooit goed komen? Hoe kan ik nou ooit voor die heilige God bestaan? Alles klaagt mij aan. En dat je dan gaat leren, ja, wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat zo'n moorman een andere huid krijgt. Dat zo'n Filistijn ingewonnen wordt, van een vijand een vriend wordt. Hoe kan dat nu? Onmogelijk. Maar bij de Heere is geen ding onmogelijk. Kijk, en dan hoop ik dat er vanmiddag hier ook zijn of thuis die meeluisteren, die zeggen: ja, onmogelijk van mijn kant. Ik wou vluchten, maar ik kom nergens meer heen. Onmogelijk. En dat er nou bij God vandaan een weg is, waarlangs ze verloren zondaar nog weer gered kan worden. En dat die weg van eeuwigheid is uitgedacht, en dat die weg geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. En dan zeg je: ja, dat is het wonder wat ook hier door de Heere geleerd wordt. Dat is hetzelfde wat ook tegen Sara werd gezegd. Sara, jullie weten het, jongens en meisjes, die lachten erom. Hoe kan het nou op zo'n leeftijd nog zwanger worden, nog in verwachting raken? En wat werd dan tegen haar gezegd? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Ik heb het wel eens gehad, dat mensen zo verhard waren, en dat er ook iemand zei tegen me: ja, dacht je dat deze jongen, hè, dat die nog zo met hangende pootjes zo, ja, bij de kerk ging horen, terugkeren? En heb maar geen grote mond. Want één woord uit Gods mond, één wenk van zijn hand, want er is toch een God die maar te spreken heeft, en het is er, te gebieden en het staat er. Er is toch een God die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. Zou voor de Heere één ding te wonderlijk zijn? Eén ding onmogelijk zijn? En dan zitten er misschien ook wel in de kerk die zeggen: ja, maar u moest eens weten hoe ver mijn zoon, mijn dochter, hoe ver die mensen ook van de Heere zijn afgeweken. Nou, dat wordt niks meer. Zou voor de Heere één ding te wonderlijk zijn? Eén ding onmogelijk zijn? De Heere kan ze toch in het hart grijpen? En dan mag je ze ook aan de Heere opdragen. Maar dan voel je ook, in je persoonlijk leven, ja, is het al eens een onmogelijke zaak geworden. Want er is een God die zegt, zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Kijk, daar staat Nicodemus, de fariseer, de theoloog. En als God hem niet grijpt en ingrijpt in zijn leven door die wedergeboorte, dan is hij een verloren man. En voor u, voor jou, ligt het niet anders. Want door onze val in Adam zijn we bij God vandaan gegaan. En zo komen we ook bij ons derde punt, het genadewonder. Want dan gaat de Heere, ook Nicodemus, ja, die gaat hem wel alles ontnemen. En wel heel duidelijk terechtwijzen. Maar dan gaat de Heere hem toch niet loslaten. Want de Heere, die gaat hem onderwijs geven. Die gaat hem iets vertellen, hoe die wedergeboorte gewerkt wordt. Want de Heere, die gaat laten zien hoe dat met die wedergeboorte gaat. Het is alsof de wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet waarvan waar die wind komt of waar die heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest is geboren. De wind is vrij en ongebonden. En dat wijst ook op die vrijmacht. Ja, dan kun je zeggen, de wind, nou ja, daar kun je wel tegen. Maar als het nou zoals in de afgelopen week ook zo gestormd heeft, code geel, code oranje, noem maar op. Dan voel je wel, dan is die wind zo sterk. En dan gaat die wind alles wegblazen. Wind. In het Grieks hetzelfde woordje, pneuma, dat wijst ook op de geest. Pneumatisch boren, pneumatische hamer, u herkent dat woord wel. En de wind, die buldert om je huis. Wind, kijk maar naar de zee, oh, die doet de golven hoog opzwepen. En dat scheepje, ach, dat grote schip, dat is als het ware een speelbal op de golven. En zo is nu het werk van de Heilige Geest. Niet de menselijke hand bestuurt dat, maar de hand van de Heere, de Heilige Geest. En wat we zojuist hebben gezegd, wat onmogelijk is, als die wind gaat blazen, dan wordt dat wonder ook verricht. Dan gebeurt dat onmogelijke. Dat gebeurt. En dan zie je, zoals de Heere bij de schepping, de dingen die er niet waren, roept alsof ze waren. Hij zei, er zij licht en er was licht. En zo kan hij ook door zijn Heilige Geest ook dat gaat werken. En zo blies die geest in de gevangenis waar koning Manasse zat. Jullie weten wel, koning Manasse, een goddeloze koning, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Wat was die man goddeloos? En toen zat hij in de gevangenis. En toen ging die wind des geestes waaien. En toen werd koning Manasse, die werd zondaar voor God. En wanneer gebeurt dat? Nou, Manasse die moest erkennen dat God God was. Kijk, en toen moest hij het verliezen. En die wind blies daar bij dat riviertje waar Lydia en die vrouwen waren gekomen en waar de apostel Paulus daar ging preken. En toen ging die wind daar waaien. En wat gebeurde er? Zeg het eens, wat gebeurde er? Toen werd dat hart van Lydia potdicht. Dat ging open. De Heere opende haar hart, zodat zij acht nam op hetgeen door de apostel werd gepredikt. Dan zeg je, ja, zo werkt Gods geest. Professor van der Meijden, een van de oude oude hoogleraar van onze kerk, hij is al lang overleden, maar die vat het als het ware samen. Zo is het werk van Gods geest onaanspeurlijk, onbegrijpelijk, onwederstandelijk. Wat zou dat betekenen, onwederstandelijk? Dat het dwars door de weerstand is, door de vijandschap van je hart. En dat de Heere dat harde hart verbreekt. En dat de Heere gaat werken. Dat is het wonder door de goedheid van God. De wind blaast waarheen hij wil. En dan staat er ook, gij hoort zijn geluid. Al is die wind onaanspeurlijk, onbegrijpelijk, toch niet verborgen. Want gij hoort zijn geluid. Psalm 29, ja, laat het horen, de stem van de Heere. Wel nu, zo openbaart de wedergeboorte zich. Zoals een geboren kind, ja, levenstekenen vertoont. Zo gebeurt het ook bij de wedergeboorte. Dan gaat de Heere van dood levend maken. En hoe gebeurt dat dan? Hoe gebeurt het dan? Nou, als een kind geboren wordt, dan gebeurt het wel eens, het is wel eens gebeurd, jongens en meisjes, dat een kind, ja, helemaal blauw was bij de geboorte en dat de dokters de hoofd schudden. Zou dat kind wel levend zijn? Een levend kind. Het was helemaal stil in die kraamkamer. Helemaal stil. Kind gaf geen geluid. En wat deed die dokter? Nou, die deed alles om dat kind te prikkelen. Die sloeg dat kind zo. Of die deed het zo in een bad met water. En dan opeens, ja, dan hoor je dat kind kreten. En dan hoor je dat kind huilen. En dan zeggen ze, oh, het huilt, het leeft. Ja, dat is een levensteken. En hoe moet je dat nou geestelijk zien? Hoe moet je dat nou geestelijk zien? Wat is dan het levensteken? Dan komt de droefheid over de zonde, de droefheid naar God. Dan smaakt de zonde niet meer. Dan moet je de zonde bewenen. Dan moet je zeggen, o Heere, ik heb gezondigd. Heere, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Dan wordt de zonde je schuld. Dan krijg je een afkeer van de zonde. Een walg van jezelf. Wat is ook een levensteken? De dokter die komt bij het kind dat geboren is en die zegt, hoe gaat het met het kindje? Pas geboren. En als dan een moeder zou zeggen, dat kindje wil helemaal niks eten, wil niks, ik kan er niks aan kwijt, drinkt de fles niet op. Dan zegt de dokter, ja, maar dat is niet goed. He, want een kind dat gezond is, een kind dat leeft is, he, dat gaat van tijd tot tijd huilen. En dat kan soms midden in de nacht zijn. En dan weet die vader, die weet die moeder, dat kind moet de fles hebben. Dat is een levensteken. Het is niet altijd aangenaam als ze zo midden in de nacht. Maar dan zeg je, ja, dat is een goed teken. En dan zegt de dokter, ja, geef dat kind dan de fles natuurlijk. Nou, en dat is ook belangrijk. Nou, hoe zet je dat nou geestelijk over? Hoe zet je dat nou geestelijk over? Dan komt er honger naar het woord. Naar dat brood des levens. Jezus Christus, ik ben het brood des levens. En hij zegt dat wie dorst heeft, die komen en die drinken van het water des levens om niet. Dan komt er honger en dorst naar het woord. Naar de gerechtigheid. En dan heb je dat ook vandaag gedaan, dat je op je knieën bent gegaan en dat je gevraagd hebt, Heere, Wil u me in uw bedehuis nog een zegen schenken? Dat ik mijn naam mag horen noemen. Dat er ook zo verlangen is naar het woord. Heere, zeg tot mijn ziel. Dat leert de Heere toch zelf ook. Dat is een gebed wat de Heere zelf ook leert in zijn woord. Zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Dat ik het zelf uit uw mond mag horen. Dan ga je naar de kerk met een biddend hart. Dan ga je luisteren naar het woord. Opdat er ook zo nog onderwijs gegeven mag worden. Dat het voedsel mag zijn voor je ziel. Heb je wel eens voedsel mogen ontvangen voor je ziel? Dat je hier in de kerk was. En dat er zo ook voedsel was. Dat je onderwijs kreeg. Dat is niet altijd aangenaam naar het vlees. Maar dan zei je, ja, dat heb ik toch nodig gehad. Dat je zo onderwijs kreeg. Dat je antwoord kreeg op je vragen. Dat je hoorde wat de Heere tot je ziel wilde zeggen. Dat je het niet meer kwijt kon. En dat het woord zo gepast was. Dat je zei, ja, wie heeft dat aan de dominee verteld? En dat hij dat nou zegt en dat hij dat nou noemt. En dan zei je, ja, dat heeft niemand aan de dominee gezegd of verteld. Maar dat is de werking van Gods geest. Die door het woord zo wil spreken. En zo onderwijs wil geven. Nog een levensteken. Wat zou dat zijn? Dan moet je kijken naar de apostel Paulus. Die was onderwezen ook aan de voeten van Gamaliel. Die wist ook allemaal zo goed. En hij heeft gebeden. Heb je de Joden wel eens zien bidden? Dan zeg je, oh, daar staan ze te bidden. Daar bij die klaagmuur. En dan zeg je, oh, dan zijn ze zo intensief aan het bidden. Nou, geloof me dat de apostel Paulus dat ook gedaan heeft in zijn eertijds. Maar toen de Heere ingreep in zijn leven, toen hij van een vijand een vriend werd, toen de Heere zei, Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Toen moest hij het leren. Heere, wie zijt gij? Toen wist hij het niet meer. Wie zijt gij? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En toen werd hij van een vervolger een volgeling. En wat is dan het eerste teken? Dan zegt de Heere, zie, hij bidt. Dan is er echt een gebedsworsteling. Dan gaat hij bidden, dan weet de Heere ervan. En dan heb je dat misschien ook wel eens in je leven mogen ondervinden. Dat gebidden tot God. Die ademtocht van de ziel. Want dat is het gebed, de ademtocht van de ziel. De polsslag van het geestelijk leven. Nou, als dat gebed zo makkelijk achterwege kan blijven, dan zeg je, dat is niet goed hoor. Dan klopt er iets niet. En dan zie je dat opnieuw vaak weer dat gebed zo nodig is. Dat gebed opstijgt. O Heere, wees mij zondaar genadig. Want dan krijg je de Heere zo nodig in alles. Nou, zo gaat er in de wedergeboorte de Heere werken. En dan moet u mij een plezier doen. En dan moet u vanavond zelf maar eens nakijken in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. Daar wordt precies door onze kerken in de belijdenis gezegd wat nou die wedergeboorte is. En wat er gebeurt bij de wedergeboorte. Dan gaat onze belijdenis zeggen dat is een werk Gods, dat hij zonder ons in ons werkt. En wat gebeurt er dan? Dan wordt dat verduisterd verstand verlicht. Dan krijgen wij kennis van God en goddelijke zaken. Dan wordt die wil omgebogen. Nou, dat hebben we vanmorgen ook gebeden. Uw wil geschieden. En dan moet je luisteren wat de catechismus dan ook zegt. Dat onze wil verzaakt moet worden. En dat uw wil, o Heere, die alleen goed is, zonder tegenspreken gehoorzaam wordt. Dat we zo eenswillend worden. Dan wordt die wil omgebogen in de wedergeboorte. Dan worden de hartstochten gereinigd. Dan gaat God werken, het willen en het werken. En alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En dan voel je, dat is nodig. Dat wil de Heere ons op het hart binden. Dat je door de geest Gods wederom geboren wordt en bent. En kan dat door u gezegd worden? Weet je daarvan in je leven? Dat de Heere je gaat grijpen. Omdat je vanwege je natuurlijke geboorte volslagen bedorven bent. En dat de Heere gaat ingrijpen, je staande houdt. Kijk, en dan zie je dat ware leven dat uit God is. Dat richt zich ook op God. Dan wordt het ook verlangen om de Heere te dienen en groot te maken. En dan merk je wel, en je moet het maar verder lezen, Nicodemus die werd niet afgeschreven door de Heere, nee. Hij werd ook wel afgewezen, maar aangeprezen. De Heere ging hem verder onderwijs geven over die wedergeboorte, want dat is een werk dat de Heere werkt, omhoog eigenlijk van boven geboren worden. Dat betekent het ook. Dat is het werk van de Heilige Geest, de werkmeester. En dan zie je, hoe doet de Heere dat? Hij werkt door zijn woord. Want er zijn twee dingen nodig. Als je nou hier God hebt en daar een zondaar. Of eigenlijk moet ik zeggen, als je nou hier het woord van God hebt en daar een zondaar. Dan moet die zondaar gebracht worden naar het woord. Of dat woord moet naar die zondaar gebracht worden. Dat is nodig. Kijk, en nou bent u in de kerk. Nou ben je in de kerk gekomen onder het woord. Maar er zijn ook op allerlei plaatsen waar mensen ja, in heidenschap leven. En dan moet de kerk zendelingen uitzenden om dat woord te brengen bij de mensen. Maar dan zeg je, ja, zo werkt de Heer. Zo werkt Hij die wedergeboorte in de harten van zondaren. En dat is een ernstige prediking. Want het gaat op de eeuwigheid aan. Wat zingen we wel eens, jongens en meisjes, in de kerk? Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Zul je eraan denken? Het leven is een damp. Wat is dat? Er was een dominee op de Veluwe. Die zei dat ook. Het was een van zijn laatste preken die hij hield. En die dominee die zei, het leven is een damp. En toen zei hij, kijk eens. En hij zette zijn bril af. Hij ademde zo op zijn bril. En toen kon hij er niks door zien. Maar even later was die aanslag direct verdwenen. Die ademtocht. Dat is nou de mens, een ademtocht. Eén schrede tussen ons en de dood. Het leven is een damp. En daarom zie je hoe belangrijk het is dat de Heere dat woord laat uitgaan. En dat de Heere gaat onderwijzen in zijn woord. En dan hoor je hoe de Heere Nicodemus gaat wijzen op de Zoon van God. De Zoon van God die moet verhoogd worden. Aan het kruis genageld worden. Zoals Mozes die slang op die staak zo ophief. Zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. En daar hebben we vanmorgen van gehoord. Zo moest hij de weg van de vernedering gaan. Hij gekruisigd worden. De Zoon van God. Anders kon ook die wedergeboorte niet plaatsvinden. Maar dan wil de Heere zondaren genadig zijn. En dan gaat de Heere ook zeggen, wie de Zoon van God ongehoorzaam is, dus niet luistert naar dat woord van de Heere, dat zaad der wedergeboorte langs zich heen laat gaan, op die komt, nee, dominee, dat zeg je verkeerd, op die blijft de toren van God. Zo erg is het. Maar wie de Zoon van God gelooft en gehoorzaamt en in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof hem leert kennen, mag uit hem het leven ontvangen. En dat is het leven tot in eeuwigheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo komen we tot u aan het einde van de diensten van vandaag. Wij bidden u, wil gij zelf er de naprediker van zijn. Want het zaad der wedergeboorte, dat is weer gestrooid. En u komt het erop aan, Heere, dat het ook tot ontkieming komt in zondaarsharten. In de harten van jongeren, van ouderen. En dat het ook zijn werking mag doen. En dat het ook uit mag komen in vruchten van geloof en van bekering. Heere, geef zo dat onderwijs en heilig het. En pas het toe door uw woord en de geest. En wil gij ook in het midden van de gemeente nog werken met die onwederstandelijke werking van uw geest. En wil gij ook zo onze vriend en broeder dominee Visser en zijn vrouw gedenken. En ook zo hen sterken. In het ambtelijk werk wil ook de ouderlingen, de diakenen gedenken en ook hen in alles omringen met uw geest in het ambtelijk werk. En dat alles wat gedaan wordt in het midden der gemeente, ook in catechese en pastoraat, zo gezegend mag worden. En dat het gehoord mag worden, ook hier vanuit Barendrecht. Zie, deze en die is al daar in Sion geboren. Wij vragen het u alles in de belijdenis van onze zonden uit genade. Amen. Als slotzang willen we zingen het derde vers van Psalm 65. Daar zal ons het goede van uw woning. Thank you. buigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.